Hallo, ik ben Jurgen van den Berg en dit zijn de vier van de Villa. De meest opvallende, ontroerende en verrassende gesprekken uit de afgelopen Villa VDB week. Villa VDB is van maandag tot en met donderdag tussen 2:30 en 4:30 te beluisteren bij Max op NPO Radio 1. Bij u en mij natuurlijk niet, maar bij heel veel andere mensen wel. Kijk maar naar Engeland, waar de prinsen Harry en William rollenbollend over straat gaan. Harry schrijft in zijn autobiografie zelfs dat zijn broer zijn aartsvijand is.
Prins William zou in zak en as zitten na alle onthullingen van zijn broertje Harry.
Prins Harry has reportedly claimed that he was physically confronted by his brother William in a row over his relationship with Meghan Markle.
He wanted me to hit him back. But I chose not to.
Dit gaat over een hechte relatie tussen twee broers die er was.
Het gaat vooral over heel veel ruzietjes, kleine ruzietjes als je het mij vraagt.
There has been a lot of pain between the two of us, especially the last 6 years.
Nou, we worden meegesleept in een familieruzie. Zo voelt het. En daarin blijft er eigenlijk geen familielid gespaard.
Ik ga erover praten met familietherapeut en publicist Else Marie van de Erebeemt. Hartelijk welkom in de Villa. Er is veel publiciteit over dat boek. Mensen hebben het intussen misschien wel al gelezen. Er is die documentaire op Netflix waarin Harry en Meghan ook hun verhaal vertellen. Maar u merkt ook dagelijks in de spreekkamer dat mensen daardoor eigenlijk geïnspireerd raken en ook met de verhalen bij u komen.
Nou, mensen zijn ermee bezig. Het is nu weer actueel, hè? De ruzie met een broer. Iedereen, het raakt iedereen. Want broers en zusters, dat is je langslevende relatie. Oftewel, zoals een Amsterdamse zei, je komt er nooit meer vanaf. En die blijven in je leven. En die conflicten, die kunnen sluimerend heel lang, een heel leven meegaan. En soms zijn mensen al oud of bijna stervende. En dan willen ze het eigenlijk nog goed maken met hun broer of zus.
Ja.
Dit zie ik vele familiebedrijven.
Wat voor verhalen hoort u?
Nou, je ziet de opvolger in de wieg, hè, bij familiebedrijven waar ik ook soms optreed en soms lezingen geef. De opvolger in de wieg. En zoals een man mij ook schreef, die vond ik zo geestig. Ik ben thuis altijd het reservewiel genoemd. En dat heeft me echt gekwetst. Maar ik was eraan gewend. Toen ik 65 werd, heb ik gespeecht en ik zei, nou moet het afgelopen zijn. En die heeft iedereen een soort chocoladewiel uitgereikt om te zeggen, dat ben ik niet meer. Ik heb ook betekenis. Mensen willen nodig zijn. Een reserve is gewoon heel onprettig.
Dat is een woord dat vaak terugkomt, hè, bij u, betekenis.
Betekenis voor je broers en zusters is cruciaal. Dat heeft ook weer te maken met de liefde van de ouders. Kijk, als je broer een favoriet van je moeder was, is het heel moeilijk om daarmee te leven. Hè? Bij broers gaat het vaak om de erkenning, vooral van vader, en de liefde van de moeder. En dat kan soms heel lang doorwerken en vreselijk veel pijn doen. We moeten niet onderschatten dat mensen er wakker van liggen. Dat is een klassieke, wakker liggen van familieproblemen.
Maar ook echt vechten, bij wijze van, fysiek
soms
vechten. Wat die twee daar in Engeland hebben gedaan.
Enkele keer komt dat voor, dat broers elkaar een lesje gaan leren, heet dat dan. Dat lost niks op, alleen maar nog meer pijn. Maar mensen vermijden pijn en die denken, als ik ze nou niet meer zie, als ik nou maar zogenaamd breek, maar breken kun je niet. Onderbreken kun je wel.
Onderbreken, ja.
Onderbreken.
Ja, maar ik hoor dus erkenning dus eigenlijk gezien worden door ouders, maar ook door de rest, dus door broers en zussen.
Ja, die broers en zusters, dat is een schitterende uitdrukking, hè, van de Surinamers. Het is het merg van je bot. Je krijgt ze er niet uit. En als een broer en zus op je neerkijken of je niet serieus nemen, is dat een heel groot probleem. En dan ga je dat overal tegenkomen. En die mensen overschreeuwen zich vaak in hun bedrijf of in hun leven. In een familiebedrijf kan het nog veel ernstiger worden, dat je buitengezet wordt. Het doet vreselijke pijn en je moet niet onderschatten wat partners ermee doen. Partners, vrouwen of mannen, begrijpen soms niet wat een broer-zusliefde is. En die houden dat vaak tegen. Of die geven nog meer. Die komen met een aansteker bij het olievat.
Ja, precies. Dan krijg je daar ook nog weer ruzie misschien in je eigen relatie.
Ja, er zijn mensen die stiekem hun broer of zus ontmoeten. Omdat hun vrouw of man niet wil.
Dat gebeurt ook. Zeg maar, ik hoor net even de ouders. En dat is natuurlijk ook zo als de weg naar Rome. Geef je ouders maar weer de schuld van alles, denk ik dan. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon zo mensen die... Ja, dat klikt gewoon niet met de broer of de zus die je hebt. Kijk, je vrienden kiezen natuurlijk uit. Dus die kies je een beetje in je eigen lijn uit, ja, die broer en zus, die krijg je.
Ja, dat is een gegeven relatie. Een schitterende
uitdrukking. Maar moet dat altijd goed zijn dan? Je kan misschien dat ook wel heel fijn hebben zonder kennis met je broer en je zus.
Je broer en zus zijn je vrienden niet.
Nee.
Nee. Je krijgt ze, een gegeven relatie, maar je hebt een leven lang met ze te maken. En je hebt een gezamenlijk erfgoed. Je hebt dus, als je dezelfde ouders hebt. En dat geeft een ijzersterke band. Waarin loyaliteit, toch trouw aan je broer of zuster, gaat toch heel diep. Dat gaat dieper dan trouw aan vrienden. Als iemand anders wat van jouw broer of zus zegt, dan ga je in de verdediging. Je kan er zelf op schelden. Maar als jouw partner nou zegt, nou die kerel komt er niet meer in. Nou, denk eens even, wat doet jouw zus? Dan ga je meteen terugslaan. Dus kom niet aan broers en zusters. Laat dat. Ga er niet intussen komen.
Als partner van.
Als partner kom er niet aan.
Maar even die, kijk, want er zijn gewoon broers. Nou, ik ken ook wel de verhalen. Die spreken elkaar nooit. En ze hebben het prima met z'n allen, afzonderlijk van elkaar.
Prima, die leven misschien prima, maar nou ligt die broer te sterven. En wat doe je dan? Kijk, familie komt steeds terug. Je kunt zeggen, nou, ik leef prima. Goed zo. Fijn dat je het zo goed hebt. Alleen, ineens krijg je een berichtje. Je broer is stervende of je zus heeft een ongeluk gehad in Davos. En je moet er naartoe. Wat doe je? Sterker nog, je kan opgeroepen worden. Er kan er maar één die merg geeft.
Ja.
Echt merg, een transplantatie, wat doe je dan?
Ja.
Die vraag krijg ik ook.
Ja.
Ik heb mijn zus in 20 jaar gezien. Wat doe ik? Nu doet ze een beroep op mijn merg. En als je dan met mensen praat, willen ze dat heel graag doen.
Ja. Maar eigenlijk is de tip ook... Zorg ervoor dat je dat op tijd doet. Want als dat allemaal op het laatst moet, dan is het ook, dan komt er een hele hoop druk op te staan natuurlijk.
Nou, het leven heeft altijd heel veel kansen. Die druk, dat valt wel mee. Je bent blij als je broer in de 80 jou vraagt om een keer te komen praten over wat er vroeger is gebeurd. Want nu komt het. Broers en zusters hebben ook allemaal een eigen beeld van ouders. Ze hebben een eigen waarheid. De een zegt, mijn moeder was enorm warm. Een heerlijke schat. En een broer zegt, hoe kom je erbij? Ze is zo kil geweest. Ze heeft me naar kostschool gestuurd. Ik noem één van de voorbeelden. En als ik begin met werken, zeg ik, jullie waarheid is, jullie hebben je eigen waarheid. En daar gaan we niet over twisten.
Ja.
Want ouders zijn ook anders naar de verschillende kinderen. Ouderliefde is van elastiek. Het is geenzelfde liefde.
Ja, het lijkt me heel moeilijk voor een ouder inderdaad om alles precies gelijk te doen. Dat kan toch bijna
dat
niet?
Dat gebeurt ook niet. Nee. Dat gebeurt niet.
Nou weet ik dat ze in het Britse Koningshuis wel luisteren hier naar deze uitzending. Hebt u nog een tip voor William Harry?
Het gaat goed komen, maar dat kan heel lang duren. En het gaat erom, willen ze hun vader sparen? Willen ze de liefde van postuum van hun moeder? Want het kan heel goed zijn, dat gebeurt ook vaak bij broers en zusters, dat je overleden moeder, dat één van de broers of zusters namens de overleden moeder optreedt en haar ongeluk of haar verdriet uitwerkt. Dus dat kan het ook zijn. Het kan een leven lang duren dus.
Ja, nou, ik wens ze veel wijsheid vooral. En al die mensen die in zo'n situatie zitten. Hartelijk dank voor de uitleg. Familietherapeut en publicist Else Marie van de Erebeemt was dat. En meneer Bluem, goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat zijn, noem eens een paar van die legendarische creaties van hypnosis. Hoe zijn dat?
Ik denk de meest bekende is die van The Dark Side of the Moon van Pink Floyd met het beroemde prisma en die kleuren. Dat heeft iedereen gezien. is ook vaak gejat, dit ontwerp, voor andere dingen. Maar ook Genesis, Led Zeppelin, beroemde dingen. Het gekke is, dat hebben jullie goed gezegd, ja, niemand kent Hypnosis, maar iedereen kent hun plaatjes. Honderden miljoenen mensen hebben die zelfs waarschijnlijk thuis, zonder te weten van wie ze zijn.
Ja, ander was ook van Pink Floyd, volgens mij dat album met die man, die brandende man in zo'n pak, hè?
Klopt, dat is Wish You Were Here.
Wish You Were Here, ja, ja. Dat is ook een hele bekende, noem nog eens wat. Want even om een beeld te krijgen wat ze allemaal op hun naam hebben staan.
Led Zeppelin, Houses of the Holy, dat zijn die kinderen die op zo'n rotspartij klimmen. Maar ook de biljartfiguren van Paul McCartney en The Wings, 10cc, Bellende Mensen. En eigenlijk is hun oeuvre heel breed, heel veel honderden platen hebben ze gemaakt.
Ja. En eigenlijk twee ontwerpers, hè, die vormden de kern van deze ontwerpstudio.
Ja, dat is ene Storm Thorgerson, die is helaas overleden. En de andere is Aubrey Powell. En met hem hebben we die tentoonstelling samengesteld.
Die leeft nog steeds en die is ook bij jullie geweest in Groningen.
Aubrey komt vanmiddag naar Groningen. En dan gaat hij ook nog de laatste puntjes op de i zetten en dan met ons openen.
Ja, wat waren dat voor mannen?
Ja, dat waren een beetje kunstenaars. De ene was echt op academie, de andere heeft wat fotolessen gevolgd. Ze zaten in de scene in Londen. Ze waren bevriend met jonge muzici die later Pink Floyd werden. Dus zo kwamen ze daar terecht. En toen die nog allemaal nog niet zo beroemd waren, kregen ze ook al de vraag, nou, wil je niet iets voor ons ontwerpen? Nou ja, dat nam een enorme vlucht. En ze werden zelf zo beroemd als eigenlijk die muzici zelf. Zodat deze rockbands dan ja belden, nou wil je nou ook iets van ons maken, ja, voor ons maken.
Zo gaat het natuurlijk ook. De een ziet van, hey, dat is mooi, dat heeft succes en dan willen wij dat ook.
Klopt, precies, ja. Zo was het. Niet iedereen, soms waren ze ook teleurgesteld dat mensen ook niet belden.
Zoals?
Zoals The Doors. Bij de Rolling Stones waren ze er bijna. We hebben ontwerpen ook die niet goedgekeurd werden. Zoals voor Goat's Head Soup van de Rolling Stones. Die kozen dan voor iets anders.
Ja. Anton Corbijn, beroemd fotograaf natuurlijk. Begon ook als popfotograaf natuurlijk. Intussen heeft hij veel meer werk gedaan, heeft films geregisseerd. Maar hij was ook altijd gefascineerd en hij heeft een documentaire gemaakt over dat collectief. En daarin vertellen de ontwerpers hoe zij besluiten om een koe te fotograferen voor de hoes van een album van Pink Floyd.
Storm said, let's just do a cover that's completely meaningless, has no meaning whatsoever. What's the most meaningless thing we can do? We'll just get a picture of a cow and we'll stick it on there.
All I did was I drove out of London. This is the first cow I saw. We jumped over a fence, took a picture of a cow, jumped back over the fence, got in the car and came home.
I was probably one of a great chorus of voices that went, oh, how fucking cool is that? Putting a cow on a record cover, that's weird.
Ja, we horen ze vertellen, dus die ontwerpers, dat zij graag de meest betekenisloze cover wilden maken. En daarom gingen ze gewoon de eerste, de beste koe buiten Londen fotograferen. En we horen dan ook nog even Roger Waters van Pink Floyd, die zegt, how fucking cool is that?
Ja, en dat eisten ze ook nog dat de naam van de band Pink Floyd dus er niet op mocht staan. En Pink Floyd was er mee eens en toen gingen ze naar de platenmaatschappij om te zeggen, nou, dit is het ontwerp voor de nieuwe plaat. En die dachten, nou, jullie zijn nou helemaal, gek geworden.
Want de band vond dat wel grappig.
De band vond het goed. Ja. En die ontwerper zei, ja, tegen de platenmaatschappij, sorry, dat wil de band, dus dit wordt het. En ja. Uiteindelijk is dan aan het begin zelfs die beroemde koe bekender geworden dan de muziek zelf.
Die koe werd dus een bedevaartskoe of zo, ja. dat mensen die koe gingen zoeken.
Ja,
ja. Grappig. Dit klinkt ook wel een beetje als we doen ook maar wat en het slaat toch wel aan of zo. Of ga ik dan niet te kort door de bocht?
Nou, voor een groot deel klopt dat zelfs. Led Zeppelin, die zeggen dan tegen de jongens, normaal krijgen ze eerst de muziek of de teksten. Dan kunnen ze zich laten inspireren. Maar Led Zeppelin zei tegen die heren dan, ja, weet je, jullie weten welke muziek we maken, doe maar iets. En dan gingen ze iets bedenken en toen gingen ze het presenteren en de manager en de band, heb je een idee? Nou, dit zouden we kunnen doen, oké, doen we dat.
Ja.
Anderen, zoals Paul McCartney, die heeft zelfs een beetje een achtergrond in het designen, die had volgens mij zelf een opleiding. Die wederom was dan heel picky en die wilde alles exact zelf mede bepalen.
Ja, ja, precies, ja. En ze deden altijd, ze hebben alles zonder Photoshop en zo gedaan, hè?
Ja, dat is haast niet voor te stellen. Dat bestond niet. Ook die meneer die bij Wish You Were Here van Pink Floyd in vlam staat.
Ja.
Dat was dus letterlijk. Dat was een stuntman. Daar moesten ze naar Los Angeles voor. 15 keer gefotografeerd, totdat de wind verkeerd blies. En toen zeiden ze, nou stoppen we maar beter. En Aubrey zelf zegt, ja, als we Photoshop al hadden, of wat nu allemaal mogelijk is, ja, dan hadden we die dingen binnen een half uur klaar.
Ja, ja. Er zat ook een hoop werk in. U moet nog even het verhaal vertellen van het zwevende zwijn, want dat is een mooie anekdote.
Ja, nog zo iets. Hè. Bij voor Pink Floyd Animals kwam iemand op het idee om een opblaaszwijn op te hangen in Battersea Power Station met die beroemde schoorstenen. Het zwijnschoot zelf is door een Nederlander geproduceerd. Nou ja, dat werd er vastgebonden, fotografen, iedereen, zelfs een marksman, iemand van de politie die dit ding dan neer zou schieten als het los zou rukken.
Omdat het anders gevaarlijk zou worden in de lucht.
Exact, ja. En nou ja, weer was slecht. Nou, doen we de volgende dag nog een keer over, maar toen was die marksman, die was niet meer geboekt, die was er niet. En zie daar, het gaat echt vliegen, het vliegt weg. En de vliegtuigen richting Heathrow Airport, ja, die moesten we even stoppen of afgeleid. Of het hele luchtverkeer boven Londen werd even 2 uur, zeg maar, stopgezet. Ja. En later heeft een boer dan in Kent gezegd, hey, bij mij is een zwijn geland op mijn veld.
Ja, ja. Eigenlijk is het wel mooi dat het vinyl wel weer in is, hè, de laatste tijd. Ik bedoel, alle platen worden ook wel weer op vinyl uitgebracht. Maar het is natuurlijk een tijdje, lag dat even op zijn gat. Want alleen al vanwege de albumhoes is dat natuurlijk mooi.
Ja, het werd steeds kleiner. Eerst de cd, dat was natuurlijk al tragisch. Ook een beetje het einde van de covers als kunstvorm. Dan die thumbnails van Spotify, daar zie je helemaal niks meer. Maar de platen zijn weer in, dus ik denk dat het toch nog een mooie opgave is voor goede vormgevers.
Nou, u krijgt heel veel muziekliefhebbers over de vloer in Groningen, want de Eurosonic Noorderslag komt eraan natuurlijk. En dan is dit natuurlijk even een mooi uitstapje.
Ja, dat is ook de bedoeling dat we dat samen openen, altijd net voor Eurosonic. Als al die gasten dan tussen uitslapen en 's avonds concerten niks te doen hebben, dan zijn ze bij ons van harte welkom.
Even bij het Groningen Museum langs. Voor deze tentoonstelling Hypnosis, dus dat beroemde ontwerpbureau uit Engeland die verantwoordelijk is voor veel plaathoezen. Vanaf donderdag te zien in het Groningen Museum. Dank Andreas Bluhm, directeur van dat museum. Mevrouw Romer, hartelijk welkom in de villa. Zij, die bijnaam Baksteenkoningin, wie heeft dat bedacht?
Ja, daar kwamen ze volgens mij mee in Finland. Ik was laatst in Finland, daar gaf ik een lezing en toen legde ze me dat een beetje in de mond. En toen dacht ik, nou, de Brickwork Queen klinkt wel goed, toch?
Ja. Nou, nee, ik vind het prima. Want u tipte net al een klein tipje van de sluier op, zo moet ik het eigenlijk zeggen. De kleine Marlies, die wilde helemaal geen architect worden.
Nee, ik ben trouwens blij dat ik geen dierarts ben geworden, hoor. Dat laat ik dat erbij zeggen, want ik heb mijn roeping volledig gevonden. Maar het is misschien wel even een hint voor jonge mensen. Wanhoop niet, want soms dan denk je dat je iets graag wilt en dan komt het er niet van. Maar je kan dus zomaar ergens anders inrollen wat eigenlijk je ideale werkzaam leven blijkt te worden.
Dit is
bij mij gebeurd.
U bent het levende voorbeeld.
Ja. Ja. Ja, ik woon toevallig bij een vriend die zat in Delft, die studeerde in Delft. En die liet mij daar even tussendoor de maquettekamer zien. En ik dacht meteen van, nou, ik blijf hier maar, geloof ik.
Gelijk gepakt door dat vak van architect.
Ja.
Ja. En ik zei het aan het begin, veel beeldbepalende gebouwen gemaakt. Zou u er eens een paar kunnen noemen? Misschien in elke windstreek eentje in Nederland?
Rondje Nederland?
Ja.
Nou, als we bijvoorbeeld in het noorden beginnen, in Groningen, daar is een gymzalencomplex met een enorme golvende baksteengevel in rode Groninger baksteen. En ik ben daar nu ook bezig met het eerste Maggie Center in Nederland. Dat is een centrum voor mensen met kanker die daar kunnen zijn, vragen kunnen stellen. Het is eigenlijk geen ziekenhuis, maar het zit bij het UMCG. Dat wordt volgend jaar opgeleverd. Dan zakken we naar beneden. Dan heb je bijvoorbeeld in Hardenberg de Matrix met van die enorme kunststof ornamenten. Dat zijn een soort 2 meter hoge gevelelementen. Zakken we af naar bijvoorbeeld Nijmegen. De Dobbelman zeepmiddelenfabriek. Dat is een vrij groot complex met allemaal verschillende gebouwen naast elkaar. En een enorme wasstraat, zoals ik het altijd noem. Een soort plein die de mensen zelf in beslag hebben kunnen nemen. Nou, we doen nog wat in Maastricht, gaan we even via België, nog 4 scholen. Dan gaan we via Vlissingen omhoog. Vlissingen heb ik een school, de combinatie gemaakt. Waar zitten we dan? Den Haag nog, ja. Net woningbouw in Scheveningen, Amsterdam. Een moskeeverzamelgebouw en bijvoorbeeld de brede school in de Houthaven, dat kennen veel mensen. Ja. En de Albert Heijn er tegenover.
Maar dat geeft mij even aan dat gaat dus van een medisch centrum tot aan een moskee, om het dan maar met de letter M te houden.
Ja, het is net als je, denk ik, als je een journalist bent, dat je heel breed werkt. Dus iedereen kan met elke vraag naar mij toekomen en ik kan proberen op elke vraag een antwoord te geven. Dus het is heel gevarieerd. Dat is ook het leuke eraan.
Want hoe gaat u dan te werk? Nou, neem dat medisch centrum dan in Groningen, wat bij het ziekenhuis daar komt. Eerst gewoon goed luisteren, want het moet ook een beetje functioneel zijn natuurlijk.
Ja, nou, dat Maggie Center, dat komt overgewaard uit de UK. Dus ik ben meteen naar Engeland gereisd. En als inspiratie heb ik bijvoorbeeld ongeveer 10 van die kankercentra in Schotland bekeken. Dus ik ben gewoon in de auto gaan zitten en ik heb dat hele rondje gereden. En ik heb gekeken van hoe werkt dat nou? En hoe vinden mensen het daar om te werken? Hoe voelen de patiënten zich? Ja. Werkt het goed? En dan heb ik allemaal do's en don'ts opgeschreven. Van wat werkt er wel en wat werkt er niet. En dan heb ik eigenlijk een soort eigen programma van eisen, wat ik eraan toevoeg aan de vierkante meters, ruimtes en dergelijke.
Maar dus op basis van de input van de mensen die daar in dit geval in Engeland al mee te maken hebben gehad.
Ja.
Ja, want de tijd dat een architect een beetje zat te vlierfluiten, zeg maar, dat kan natuurlijk niet meer. Dat mensen zeiden, ja, een prachtig gebouw, maar ja, de tocht aan alle kanten, of ik noem maar wat. Dat is niet meer, toch?
Nee, nou, vlierenfluiten is er sowieso niet erg bij, hoor. Want
ik chargeer het een beetje, dat begrijpt u.
Ja, tuurlijk, grapje. Maar nee, ik heb wel echt belachelijk veel gewerkt. 80 uur per week was eigenlijk normaal in deze branche. Daar is nu ook heel veel over te doen. We zijn nu bezig, een jaar of 10 kwam het woord, 10 terug kwam het woord duurzaamheid in. Dat werd genoemd en alle architecten hadden iets van gaap, daar zijn we toch al lang mee bezig. Nou ja, het was natuurlijk helemaal niet zo, want niemand was daar echt mee bezig. Dus het was heel goed dat op de agenda is gezet. En zelf heb ik toen een busje gepakt en toen ben ik gewoon 25 van mijn gebouwen in de trant van What Happened to My Buildings ben ik gaan bekijken. En dus ook een boek gaan schrijven over al mijn missers.
Ja, maar dat vond ik zo grappig. Dat las ik over u, dat u dat gedaan had. Dus had u ze 10 jaar al niet gezien. Bent u ook nog geschrokken van uw eigen ontwerp?
Ja, ik ben me echt doodgeschrokken. Bijvoorbeeld in Lelystad, daar had ik hele kleine sociale huurwoningen gemaakt. En in die tijd dacht ik, oh ja, mooi transparantie, maak een heel groot vitrineraam. En dan heb je enorme grote ramen op straat, een soort serre-achtig voorkomen. Ik zag helemaal bepaald soort huizen in Zandvoort vormen met heel veel glas en een veranda. Maar ja, die mensen wonen daar op 80 vierkante meter. En die willen ook wel eens met hun badjas op 6:30 een eitje eten in de keuken.
Zaten nu in de etalage.
Nou, precies. Dus iedereen had het dichtgeplakt. En mensen waren ook heel creatief geweest. Die waren even naar de gamma gegaan, hadden ze een rolhek aangeschaft. Dachten van, nou, doen we dat hele rolhek ervoor. Dus daar kan je kwaad om worden als architect. Maar ik had natuurlijk helemaal niet in een relatief kleine woning waar een heel gezin in moet wonen, zo'n enorm vitrineraam moeten ontwerpen. Dus ja, en heel veel andere dingen over onderhoud en duurzaamheid en vervuiling van gevels.
En dat je iets mooi wits bedenkt en dan is dat in de loop van de tijd wat grijzer geworden.
Nou, precies. Want in Nederland worden eigenlijk alleen de ramen gewassen, hè, als die al gewassen worden. Ik weet niet of jij thuis je ramen regelmatig wast. Maar
de lijn is even heel slecht. Nee dus. Nee. Ik probeer het zelf af en toe een beetje te doen waar ik bij kan, maar nee.
Ja.
Zeg, maar met die rondgang, waren er ook gebouwen juist bij die veel mooier waren geworden dan in uw herinnering?
Ja, er waren dus een heleboel gebouwen in baksteen dus. Ik gebruik heel vaak van die ornamenten met keramische gevelelementen en maak een soort patronen, een soort huid, een soort jurk als gevel. En die verouderden heel erg mooi, die vervuilden heel erg mooi. Die kregen eigenlijk een soort patina. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Bijenkorf van Breuer. Dat is een architect in Rotterdam. Uh-huh. Die heeft ook een soort bijenkorfachtige volumes, zo draaiend op de gevel van travertin. Dat veroudert ook heel mooi, want die vegen die worden eigenlijk het patroon die over die gevel zit en die draaien steeds. Dus daar had ik heel goed naar gekeken en ik dacht, ja, zoiets wil ik ook, maar dan op een andere manier met baksteen. En dan zag je eigenlijk dat die geornamenteerde gebouwen, dat die eigenlijk de tand destijds heel goed overleefde.
Ja. Zijn we toch weer bij de baksteen?
Ja.
Ik snap hem nu wel hoor, die bijnaam. Dank voor het gesprek. En ik wens u nog veel mooie ontwerpen toe.
In de linkerhand de medaille, in de rechterhand de trofee waarop staat, ja, eerste plaats. Maar je bent trotser op de medaille, hè?
Ja, maar dat is eigenlijk voor ons ook, dat zegt gewoon het meest. Kijk, aankomen in de Dakar Rally is ook winnen. En een trofee, dat is heel erg mooi en daar kom ik natuurlijk voor. Maar er kan zoveel meer gebeuren waar je zelf geen invloed op hebt. Dus die medaille zegt in ieder geval, ik ben er geweest en ik heb het gehaald.
Die gaat niet op Marktplaats.
Aankomen is belangrijker dan winnen dus eigenlijk.
Een soort van.
Meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen ze wel eens. Maar aankomen in dit geval is heel belangrijk.
Ja, want zelfs dat is namelijk al geen zekerheid. Ja. Dus je ziet het ook heel veel, we rijden met navigatie en daar hebben we een papieren roadbook voor ons. En er zijn heel veel rijders die hebben een tapeje of en er staat ook a finish is a win.
Oké, dat hebben ze om zichzelf daar...
Die hebben ze om zichzelf daar aan te herinneren, als het tegen zit. En ik zeg ook altijd, over 10 jaar of over 20 jaar krijg ik maar 2 vragen. De eerste is, heb jij Dakar gereden? En de tweede is, heb je hem gefinished? En er zal niemand zijn die zegt, ben je eerste of 100ste gewonnen?
Ja, want je hebt het vrouwenklassement gewonnen. Nou, we hebben daar ook bewijs van. Even luisteren.
Met de Raja Hollandia, Mirjam Pol. Achrazat al markaz al awwal.
Wat hij verder zegt, weet ik niet, maar ik verstond Mirjam Pol.
Ja, nee, en ik geloof hem ook gelijk.
Ja. Jij bent echt met de motor groot geworden. We hebben research gedaan. We hebben echt een ploeg van mensen 3 weken lang helemaal op jou gezet. Op je geboortekaartje stond zelfs een motor.
Ja, dat klopt. Ik heb een oudere broer. En die stond daarop met zijn toenmalige motortje. Daar stond bij, ik heb er een zusje bij. En dat motortje werd ook mijn eerste motortje toen ik 4 werd.
Maar je komt dus echt uit een motocrossfamilie.
Ja, mijn vader heeft altijd gereden. Mijn broer rijdt nog steeds, ik rij. En ik zeg altijd, moederschap mee voor de catering en de was. Maar ik weet inderdaad niet anders dan dat wij elk weekend gezamenlijk met het hele gezin naar de motocross gingen.
Wat is daar zo leuk aan?
Ja, ik denk het is toch wel... Ja, het is de uitdaging. Ik bedoel, je hebt een machine en zeker in de rally. Je hebt gewoon een motor... onder je, die normaal gesproken onze motoren wegen een keer 100, 110 kilo maximaal. Maar zo'n rallymotor weegt 170 kilo.
Om dat ding in bedwang te houden?
Ja, en die uitdaging, we hebben dit jaar ook weer duinen gehad. Dan kom je aanrijden en dan kijk je voor je, ziet die duin. Je kijkt zo omhoog en dan denk je, nou...
Dan moet je hem tegenop.
Daar moet je tegenop en dan is er maar één ding wat je kunt doen. En dat is 1 keer terugschakelen en vol in de toeren begrenzen omhoog en kijken of je het kunt halen.
Ja, en dat is toch steeds gelukt of...
Heel soms red je het net niet, dan moet je draaien. Op een moment, ik kan meestal, weet ik, halverwege de duin weet ik al, ik haal het of ik haal het niet. Dan begin ik vaak zelfs al met terugschakelen, afremmen enzovoort.
En dan maak je eigenlijk een rondje terug om maar weer vaart te maken.
Zolang je de snelheid nog hebt en je kunt draaien, kost het eigenlijk geen energie. Het rijden zelf kost weinig energie. Zodra je een keer vastrijdt. En je moet echt graven, je moet hem omdraaien, je moet hem optillen. Ja, dan wordt het zwaar.
Oké, dus dat wil je voorkomen. Dus in dit voorbeeld weer, je nadert zo'n duin. Dan is het dus zaak om in te schatten van ga ik hem halen of niet?
Ja.
En als je doorrijdt en je haalt hem niet, dan ben je
het gaat eigenlijk om de snelheid vaak die je beneden al hebt. Want net wat ik zeg, ik begin vaak halverwege de duin al gewoon terug te schakelen. Want dan weet ik van ik heb zoveel snelheid. Ik ga het absoluut wel redden. Maar heel soms, en met name ook tussen... pak een beet 11 en 2, dan staat de zon recht boven. Dan zien wij heel slecht relief. En dan kun je dus ook niet goed inschatten. Dan kun je niet inschatten waar die top zit. En dan doe je ook vaak, dan rij je wat vaker vast. Want als je het niet zeker weet, hou je het gas ook niet open.
En je gaat ook niet die motor wat even beneden parkeren, omhoog lopen om te kijken hoe het eruit ziet.
Nee, dan kom je voor het donker niet binnen.
Nee. Goed, maar dan rij je soms moederziel alleen, lijkt me.
Ja, het kan zijn dat je inderdaad, we starten op een positie waar je ongeveer thuis hoort. Dus start jij voor mij, dan ben je waarschijnlijk ook sneller. Dus zie ik jou de hele dag niet. En het kan best zijn dat wij op 2 minuten van elkaar rijden de hele dag ongeveer. Ja, dan zie je elkaar niet. Dus dan heb je wel het idee dat je de hele dag alleen bent.
En hoe komt dat is ook best eenzaam lijkt me. Ik bedoel, hoe kom je die tijd dan door?
Nou, je bent wel zo gefocust en geconcentreerd dat het is echt niet dat de tijd voorbij kruipt. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Want met name ook het navigeren. Je bent zo druk. Dat, ja.
Want dat is natuurlijk iets anders dan nou ja, laten we zeggen, 20, 30, 40 jaar geleden. Met alle techniek nu is dat wel een stuk makkelijker geworden, denk ik.
Het zal zeker makkelijker geworden zijn. Ik bedoel, in principe wordt eigenlijk alles volgens mij steeds makkelijker qua techniek.
Nou ja, er zijn ook mensen die nog steeds op hun routeplanner afgaan en die staan ineens midden in het water.
Ja, nee, dat klopt. Je moet natuurlijk ook. Maar wij rijden nog wel steeds met hetzelfde systeem. Het is niet. We hebben bijvoorbeeld een GPS. Maar wat veel mensen niet weten is, daar kunnen we niks mee. Dat is een soort van black box, die slaat dingen op. Maar die geeft voor ons niets aan. Wij rijden echt op een papieren routerol.
Oh, okay.
Dus ik heb een kilometertelletje voor mij. En een digitale kompas. Dat dan weer wel. Dus ik hoef niet met zo'n kompasje te kijken hoeveel graden rij ik nu. Aan de hand daarvan navigeren wij. Dus dan staat er bijvoorbeeld op kilometer 10,3. Komt een kruising, moet je rechtsaf. Maar het kan ook zijn als je in de duinen zit, ja, dan komt er geen kruising. Dus dan staat er op kilometer 10,3 bijvoorbeeld een flauw pijltje naar rechts. Maar ja, wat is rechts? Als ik jou aankijk, dan is het alles aan die kant is rechts. Ja. En dan staat er dus informatie bij, bijvoorbeeld rij je 135 graden. Dat kan ik op die kompas zien, dus ik draai net zo lang naar rechts tot ik 135 graden heb. En dat hou ik weer aan tot ik een volgende situatie krijg.
Ja. Wat zijn er verder nog voor gevaren onderweg?
Ja, wat voor gevaren. Los van het feit dat je kunt verdwalen, je kunt zelf crashen. Je moet goed op je voeding letten, op je drinken.
Drinken vooral, denk ik ook.
Ja, maar we hebben deze eerste week was het heel koud en nat. De tweede week hebben we wel 4-5 dagen echt in het droge woestijn gezeten, om het zo maar te zeggen. Dus ja, er zijn genoeg dingen waar je op moet letten. Ja. Ik ben zelf niet zo'n fan van de stenen. Ik ben echt een zandrijder. Wij Nederlanders over het algemeen allemaal, want daar zijn we mee opgegroeid. Maar die stenen, ja, je hebt er 100.000 liggen en je hoeft er maar één verkeerd te raken om eraf te gaan.
Ja. Kijk, je hebt nu vooral de romantiek ook wel verteld en jouw passie voor dit rijden. Maar er gebeuren natuurlijk wel ongelukken. Ik bedoel, er is een Nederlander ook nog niet zo lang geleden omgekomen. Oud teamgenoot van jou ook, geloof ik, hè?
Ja, dat waren twee verschillende personen. Ja. Eerst een oud teamgenoot, inderdaad. Dat gebeurde in dezelfde Dakar-rally eigenlijk. Consalves. En daarna Edwin, een aantal dagen later, Edwin Straver.
Ja.
En ja, dat is. Wij, eigenlijk iedereen die naar Dakar gaat, wij weten wat we daar doen. En ook dat er. Ik bedoel, we beoefenen een risicosport. Dat weten we allemaal.
Ja.
En over het algemeen denken we ook allemaal van ja, dat komt wel goed.
Ja.
En tegenwoordig, ja, de veiligheidseisen. We hadden dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst een maximum snelheid. Tot aan vorig jaar waren wij nog onbeperkt. Nou, wil niet zeggen, kijk, 160 is nog steeds hard.
Ja, daar kan je ook een flinke klappen mee maken natuurlijk.
Ja, dat bedoel ik. En volgens mij maakt het tussen de 140 en de 160 ook niks meer uit. Maar we hebben airbagvesten. En we hebben, kijk, dat was toen
dus
ik
als
begon.
Als je valt, dat zie je bij de wegsport natuurlijk ook.
Ja, eigenlijk. Er zit een mechanisme in. En een soort van mini-computertje. En die weet al op het moment dat jij bijvoorbeeld handstand voor over de motor afgaat. Van hé, dit is een onnatuurlijke positie voor deze snelheid.
En dan word je opgeblazen als een soort Michelin-mannetje.
Hij wordt al opgeblazen voordat hij de grond raakt.
Ja. Nou ja, goed, dat is allemaal voortschrijdende
dus ontwikkelingen in de sport en goede ontwikkelingen.
Zeg maar, ik heb het idee dat de Bikkel van Borne zich niet heel druk maakt over allerlei dingen. Ik bedoel, dat is jouw bijnaam, hè?
Ja, nou ja, goed. Dat kan. Het is inderdaad, in het verleden heb ik al wel zelf ook een aantal dingen meegemaakt. Heel snel opgeven doe ik het niet. Dus waarschijnlijk dat het daar vandaan komt. Ik heb in 2018 in de vierde etappe mijn onderarm gebroken. En uiteindelijk de rally wel weten uit te rijden, 14 dagen.
En daar gaat het om.
Dus precies. Kijk, en toen dan weet je gelijk, ik kan niet meer meedoen voor het klassement. Dat is klaar. Maar het feit dat je toch zo'n medaille op kunt halen, dat je hem weer te finishen, dat zegt eigenlijk alles.
En je hebt het nu 10 keer gedaan. Dus je bent nu officieel Dakar legend.
Ja.
En dat betekent dat je niet per se nog een keer hoeft.
Oh, maar ik hoef sowieso niet.
Maar je doet het wel, hè?
Ja, precies.
Ik zie het in je ogen, Mirjam.
Ja.
Volgend jaar ben je er gewoon weer bij.
Ik hoop het wel. Dat is natuurlijk afhankelijk van budget. En ik zeg ook wel eens, het is voor mij moeilijker om aan de start te komen dan aan de finish.
Want je moet sponsors zo natuurlijk daarvoor hebben. Wat kost dat, zo'n geintje, als je daar een paar weken rond
hebt? Ja, dat hangt van zoveel zaken af. Huur jij de motor, lease je hem, koop je hem? Wil je zendtijd, ja of nee? Dus daar kun je niet in één vast bedrag aan aanhangen.
Nee. Dus dat is nu weer de klus om mensen bereid te vinden om daar mee te betalen.
Ja, het is nu, ik ben 36 uur thuis. Deze maand is het alles even plannen, ook met presentaties en lezingen enzovoorts. En vanaf februari, maart, dan ga ik weer op pad en dan ga ik eerst de bestaande sponsoren weer peilen. Hè, ik wil nog een jaar, hoe staan jullie erin? En dan weer verder.
Succes en dank voor je verhaal hier. Mirjam Pol was dat. Zij sprak over haar 10e deelname aan de Dakar-redding.